Ja, en de actie Levenslijn die vandaag toch haar apotheose hier in Maldegem beleeft, die draait uiteraard rond de kanker. Vandaar dat wij er ook aan gedacht hebben om enkele huisartsen in onze studio te halen en toch met Gennis te praten over die ziekte, wat is eigenlijk kanker en kan er eventueel iets aan gedaan worden. Maar voor we zover zijn, we hebben ook Marianne Zoetaert in onze studio, die is niet alleen kankerpatiënt, maar eigenlijk ook heel nauw betrokken bij de plaatselijke actie Levenslijn. En ik dacht, Marianne, dat je weer al een stand van zaken had voor ons.
Ja, er zijn dus al verschillende heften terug geweest. 1500 frank van het Loze Vishestje, 10.000 frank van Rotary. De dozen in de cafés in Maldegem hebben 7.500 opgehaald. Gisteren met het zwemmen is er een kleine 20.000 frank opgehaald. De schilderijtjes die verkocht zijn in de tekenacademie gisteren hebben een kleine 8.000 frank opgehaald. En dan zijn er ook hele veel heften geweest van persoonlijke mensen en van verenigingen in Maldegem.
Ik zie het lijstje hier voor jou liggen. Als ik dan het cijfer van vorige week in mijn achterhoofd nog heb, dan is het totaal eigenlijk al vrij vlug gemaakt. Zou toch nu al rond de 400.000 moeten schommelen, dacht ik.
Ja, er is een kleine berekening gemaakt al en we kunnen al zeggen dat er 380.000 frank binnen is.
Het moet eigenlijk nog allemaal beginnen vandaag, want vandaag is de grote dag in de Gilde. Kun je misschien in 5 woorden nog eens zeggen wat er vandaag in die Gilde gebeurt?
Dus nu is het aperitiefconcert reeds begonnen en er zijn al verschillende mensen op afgekomen en we hopen dat er een heleboel van namiddag komt, want er is ook nog heel veel te doen.
Nu met het mooie weer, de mensen moeten niet bevreesd zijn dat ze dorstig gaan zijn in die Gilde of honger gaan hebben, want er is aan alles gedacht.
Ja, er is zeker aan alles gedacht. Er zijn taartjes te koop, zandwissen, natuurlijk onze grote tombola, niet te vergeten, want daar zijn er prachtige prijzen mee te winnen.
Mensen kunnen ook buiten en binnen, gewoon binnenlopen, buitenlopen. Het is niet zo, eens zij binnen zijn, dat zij dan binnen moeten blijven. Het kan gewoon een komen en gaan worden. Je kunt verschillende keren komen om iets mee te pikken.
Ja, ja. Dus uw kaart wordt afgestempeld en u kunt doorlopend binnen en buiten.
Dan misschien nog over gisteren, die zwemdag in het zwembad. Daar hebben wij een sfeerbeeld van en dat krijgen jullie te horen, luisteraars, deze namiddag.
Oké, straks horen wij nog meer van Marianne, toch even naar onze huisartsen. En die blijven om deontologische redenen blijven die onbekend. Dat is ook al vroeger zo gebeurd in ons programma. Misschien toch eens de eerste vraag, heren dokters. Ik ben ervan overtuigd, moesten Patrick en ik een straatenquête doen. En aan 100 mensen vragen, wat is nu eigenlijk kanker, dat je dan toch wel voor verrassingen zou komen te staan. Wat hun antwoorden betreft, kun je dat misschien is begrijpelijk voor vele mensen uitleggen wat kanker eigenlijk doet in ons lichaam?
Ik denk als je spreekt van kanker dat je 3 elementen hebt. Ten eerste, we hebben overal in ons lichaam continu cellen die zich vernieuwen. Moesten we dat niet hebben en je hebt bijvoorbeeld ergens een wonde, dan zou die nooit dichtgroeien. Dus we hebben overal celletjes die zich voortdurend vernieuwen. Dat staat onder een controle die in de cel ingebakken is. Wanneer die controle teloor gaat en de cel zich ongebreideld vernieuwt steeds maar meer en meer, dan spreken wij van kwaadaardige cellen. Dat is dus het tweede element. Er is een cel die zich vernieuwt zonder enige controle. En dan wanneer die celletjes zich uitzaaien in het lichaam, waardoor ze de werking van de organen storen eigenlijk, en dat het lichaam tenslotte afsterft, doordat het overhoekerd is van die kwaadaardige cellen, dan spreekt men van het begrip kanker. Het zijn dus 2 zaken. Ten eerste, gemis aan controle, een afremmen van ongebreidelde groei. En ten tweede, het betrokken zijn van het ganse lichaam onder invloed van die kwaadaardige cellen. Wat meteen ook behelst, wanneer men ergens enkele kwaadaardige celletjes vindt, zoals soms het geval is bij het bekend uitstrijken bij de vrouw, dan kan men nog niet spreken van kanker. Wel van het begin van de kwaadaardige groei. Maar als het nog niet volop in het lichaam uitgestrooid is, dan kan men nog niet spreken van kanker.
Wat bepaalt nu of en wanneer bepaalde cellen een eigenaardig gedrag gaan beginnen vertonen? Dat zij dus eigenlijk een beetje naast de maat gaan beginnen lopen. Wordt dat uitgelokt? Zit dat ingebakken in het patroon van de genen? Hoe gaat dat eigenlijk?
Wat de precieze oorzaak is, is voor sommige kankers bekend, voor andere niet. Typisch voorbeeld is longkanker, waar toch wel duidelijk is dat van 12 longkankers er 11 veroorzaakt zijn door roken. Dus door de teer, waarschijnlijk de meeste teerproducten die in de sigaret zitten, die een irritatie geven van dus de cel van het luchtslijm, dus het binnenste van de luchtpijp, begint die cel op een bepaald moment te ontaarden en dus ook dus ongebreideld te groeien. Andere oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn, bepaalde bloedkankers zitten inderdaad in de cel zelf, gebeurt er een bepaalde verandering, de erfelijke samenstelling van die cel verandert, waarom precies is eigenlijk ook niet goed geweten, en dan begint die cel dus ook ongebreideld te groeien.
Nu, als ik het misschien mag samenvatten, het gaat dus eigenlijk over kwaadaardige cellen die beginnen woekeren. Dat is eigenlijk een constante misschien in het kankerbeeld, want je hebt verschillende soorten kanker, maar bij iedere soort komt het daar toch op neer, dacht ik.
Ja, en het al dan niet zeer of minder kwaadaardig zijn van een bepaald soort kanker, wordt juist bepaald door de mate en de snelheid waarmee die kwaadaardige cellen zich uitzaaien in het lichaam. Dus een typisch voorbeeld is bij oudere mensen kwaadaardige zwelletjes in de huid die zich nooit uitzaaien in het lichaam. Waar men dus echt moeilijk van kanker in de klinische zin van het woord kan praten. Men sterft daar bijna nooit van. In de huid zijn er ook kanker, zoals het ware, die zich zeer snel uitzaaien. Dat zijn de beruchte bruine plekjes die groeien. Dat zijn praktisch de meest kwaadaardige cellen en de slechtste kankers, als je wilt. Dat is omdat van zodra die celletjes zich ontwikkelen en beginnen te groeien, zaait dat praktisch onmiddellijk uit in het bloed. Dat is een typisch voorbeeld. Zelfde orgaan, zelfde plaats en toch een totaal ander karakter.
Nu, een naïeve redenatie is dan wellicht, als je nu die kwaadaardige cellen kunt stoppen met vermenigvuldigen of kunt vernietigen, dan is de zaak opgelost.
Dan is de zaak opgelost, maar dat is dus niet zo eenvoudig. Het eerste doel is altijd ten eerste zoiets te ontdekken voordat het dus uitgezaaid is. Dus op het moment dat het zich nog ter plaatse bevindt. Dus laten we stellen dat in een borst een bepaald gezwel zich ontwikkelt. Dat zal na een zekere tijd via de bloedbaan dus zich gaan die cellen zich op andere plaatsen gaan zetten. We moeten dus maken dat we dus dat gezwel ontdekken op het moment dat het dus nog niet uitgezaaid is. Dat is een eerste punt. Een tweede punt, waar men dus volop naar zoekt, is op het moment dat dus toch die cellen al uitgezaaid zijn, zoekt men geneesmiddelen die dus die kwaadaardige cellen kunnen uitschakelen. Maar dat is dus niet zo eenvoudig, omdat het grote probleem ligt in het feit dat dus de geneesmiddelen die we voor het moment hebben, dus wel de kwaadaardige cellen kunnen uitschakelen, maar dus ook de gezonde cel in serieuze mate schaden. En daar zoekt men dus achter om zeer specifiek alleen de kwaadaardige cel te kunnen aanvallen.
Heren dokters, kanker, is dat een ziekte die voor een stuk met onze manier van leven te maken heeft, voor een stuk ook een beschavingsziekte, of heeft het altijd bestaan? Krijgen wij misschien een verkeerd idee doordat de media ook veel vlugger en veel beter alles belichten? Dat brengt ons uiteindelijk bij onze moderne tijd en de impact daarvan op gezondheid, op leven, in het algemeen.
Ik denk dat het antwoord op die vraag zeer gevaarlijk is. Wie heeft er lang genoeg geleefd om te kunnen spreken over de kanker 100 jaar geleden en nu nog? Voor mezelf, ten persoonlijke titel, zou ik zeggen, nee, het is geen beschavingsziekte. Ik denk dat vroeger kanker ook veel vaker voorkwam dan we denken, maar de mensen leefden jammer genoeg niet lang genoeg om te kunnen kanker krijgen. Omdat kanker toch nog altijd hoofdzakelijk een ziekte is van de derde leeftijd. Zeg maar voorbij de 50 of voorbij de 60. Vroeger stierven mensen aan infectieziekten voor ze de kans hadden om kanker te ontwikkelen. Wanneer dan toch een jongere persoon was die stierf ten gevolge van kanker, toen sprak men van tuur in de buik of de kwade geest of de diagnose kanker, of toch zeker het etiket kanker, werd er niet opgekleefd. En bepaalde wetenschappelijke bronnen en professoren beweren dat kanker vooral die mensen treft die ergens een tekort hebben in hun afweersysteem. Dat het dus waarschijnlijk dezelfde mensen zijn die pakweg 50 jaar geleden aan tuberculose stierven door een gebrek aan afweer tegen de tuberculobacil, dat het mogelijk dezelfde mensen zijn die nu sterven aan kanker. Omdat er dus ook een gebrek aan afweer is, het zij tegen microben of virussen, het zij tegen kwaadaardige cellen. Maar dat is geen volslagen zekerheid.
Misschien nu even naast het onderwerp, maar toch in hetzelfde verband. Ik heb wel eens iemand horen beweren, ja, men zegt wel, de mensen worden veel ouder. Dat kan misschien wel voor een deel zo zijn. Maar, zei die persoon tegen mij, eigenlijk zijn die statistieken een klein beetje vervalst. Want vroeger had je inderdaad heel veel kindersterfte. En het grote aantal kinderen dat heel jong stierf, dat haalde die statistieken een beetje naar beneden. En die persoon zei me, ja, er waren vroeger ook oude mensen. Maar het gemiddelde door die grote kindersterfte ging naar beneden. Is het echt zo dat wij tegenwoordig gemiddeld veel langer leven dan vroeger? Want je hebt altijd van die verhalen, hè? Mijn grootvader, het zeggen oudere mensen dan, die is ook zo oud geworden en die, ja, die leefde erop los.
Ja, er zullen allicht vroeger al oudere mensen geweest zijn, maar het is toch een feit dat er nu de bevolking vergrijst, zoals men het zegt. Ik geloof dat de cijfers, ik weet niet heel precies, maar ik denk dat ze bij mannen rond 73 liggen en bij een vrouw 79, dus de gemiddelde leeftijd, die is de laatste jaren wel niet erg veel, niet meer veranderd. Maar er is dus zeker, de mensen leven duidelijk langer. Ik denk dat daar toch weinig discussie kan over bestaan.
Nu, als je zegt dat kanker ten dele een probleem is van bejaarde mensen, dan heb ik toch deze week een programma ook in het kader van de actie Leverlijn gezien, waar men zei dat bij kinderkanker, dus bij kindersterfte, eigenlijk de tweede doodsoorzaak na ongevallen toch wel kanker is. Dus hebben kleine kinderen daar toch ook vaak mee te maken?
Dat is ook zo, omdat dus de infectieziekten in feite zo goed of uitgeschakeld zijn door de antibiotica en zo, gaan weinig kinderen nog sterven aan longinfecties of aan tuberculose of dergelijke dingen. Dus een klein kind gaat dus ook niet aan hart- en vaatziekten sterven, dus de grote boosdoener bij oudere mensen. Dus de grote doodsoorzaak zal inderdaad na ongevallen op de tweede plaats kwaadaardige zaken zijn.
Oké, tot daar deze eerste gespreksronde. We gaan even onderuit met een stukje muziek.
Een beetje zachte muziek met dat prachtig zonnig weertje. Nu, vroeger als we het woord kanker uitspraken, dan ontplofte bijna een bom. Dat stond synoniem met overlijden, met de dood. Dat is jammer genoeg vaak nog altijd zo, maar toch niet altijd meer. Die ziekte is niet meer zo onoverkomelijk. Maar ik denk als we daar willen over praten, dat we toch eerst de soorten moeten onderscheiden. Want als we over genezing praten, dan zal dat toch ook wel afhangen, dacht ik, van de soort van kanker.
Ja, al de soorten kankers benoemen, dat is bijna een onmogelijk werk. Daar zou ik een paar programma's voor nodig hebben, denk ik. Voor de vuist weg, bij kinderen, denk ik, hebben vooral de bloedziekten, denk aan leukemie. Je hebt natuurlijk nog een ganse hoop zeer zeldzame ziekten, maar toch leukemie komt vrij vaak voor bij kinderen. Dan bij de mannen heb je op de eerste plaats longkanker, gevolgd door darmkanker. Maagkanker, wat vroeger vaak voorkomt, dat is merkwaardig genoeg op 30 jaar tijd zeer veel verminderd. En dan hebben we bij de dames de gynaecologische kankers, baarmoederkanker, borstkanker. Naar verluidt zou de frequentie van borstkanker wel nog toenemen, terwijl die van baarmoederkanker heel wat vermindert. Onder meer dankzij het toch wel ingeburgerd geraken van de befaamde uitstrijkjes. En dan heb je natuurlijk nog bij de oudere mensen een ganse pleiade van soorten kankers. Misschien nog vermelden toch het toenemende belang van huidkankers, zowel bij oud als bij jong.
Nu, als je praat over genezing, en je gaf er eigenlijk een goed voorbeeld met het uitstrijken bij de baarmoederhalskanker, dan hangt die genezing toch vaak samen met de vroege ontdekking van kanker. En daar is er toch, dacht ik, een stuk verbetering te merken.
Dat is in feite de essentie. Dat we moeten proberen de kanker zo vlug mogelijk te ontdekken. Als ik zo een keer probeer te overlopen, dan denk ik, ja, klassiek natuurlijk, bij baarmoeder in feite zou het niet meer mogen bestaan in onze tijd dat er iemand overlijdt aan baarmoederkanker. Dat zou dus echt niet meer mogen, omdat dat een gezwel is, dat dus zeer traag groeit en men heeft alle tijd om het te ontdekken. Dus als iemand regelmatig een uitsteekje laat nemen, dan moet men daar in feite op tijd kunnen bij zijn. Een tweede, de borstkanker kan ook via het zelfonderzoek en via toch minstens jaarlijks een keer een controle bij de huisarts heel dikwijls in een vroeg stadium ontdekt worden. Er is nu ook een tendens om mammografies vroegtijdig te laten gebeuren. In Amerika en tegenwoordig in Nederland ook al begint men programma's te doen waarbij men dus alle 2 jaar iedereen vanaf 35 of 40 een foto van de borst laat nemen, waarbij men dus ook vroegtijdig een ontdekken van het gezwel kan hebben. In verband met bij de man prostaatkanker, een regelmatig onderzoek vanaf 50 jaar kan dus ook vroegtijdig een ontdekking geven. Bij darmkanker, een onderzoek van de stoelgang, ook vanaf 50 jaar, alle jaren wordt ook aangeraden, dus ook een middel om bloed te ontdekken in de stoelgang, is ook een middel om vroegtijdig dus een gezwel te ontdekken. Dus het komt er in feite vooral op aan er vroeg bij te zijn en dan zijn de kansen op genezing heel hoog.
Is er vaak ook geen psychologische factor in het spel als mensen dat eigenlijk niet doen, regelmatig preventief is op onderzoek gaan? Ik vermoed dat men verstandelijk weet hoe nuttig het kan zijn, maar dat men vaak een reactie geeft van de kop in het zand steken eigenlijk. Laat ons daar maar over zwijgen. Wat niet weet, niet deert. We voelen ons goed. We gaan ons met medische zaken maar niet bemoeien. Laat het zo ver mogelijk van ons afblijven. Kan dat in het spel zijn? Ook misschien een vrees eigenlijk. Ja. Anticiperen op mogelijke negatieve...
Ik denk dat dat in... historische ontwikkeling is. Vroeger was kanker een vrij onbekend begrip bij de mensen. Men kent alle soorten infectieziekten. Ik spreek nu over pakweg 50 jaar terug. En het begrip kanker was eigenlijk weinig of niet gekend, tenzij in het gevorderde stadium. Dus als men iemand kende waarvan men sprak het begrip kanker, dan was dat automatisch een gevorderd stadium, zeg maar iemand die stervende was. Dus het begrip synoniem kanker was synoniem van sterven. Terwijl men tegenwoordig eerder spreekt over het begrip preventie, waar men heel veel vroeger eigenlijk niet kanker opspoort, maar wel die kwaadaardige cellen waar ik het net over had. Dus waar men nog niet aan een uitzaaiingstoestand zit, waar wel celletjes zijn die zich ongebreideld ontwikkelen, maar nog niet uitgezaaid zijn. En men kan dan niet echt spreken van het klinisch begrip kanker. Mensen worden geconfronteerd met dat begrip en denken dan aan die taboewaarde van de vorige generatie, waar kanker eigenlijk een synoniem was van sterven.
Ja.
Plus natuurlijk, alles wat met gezondheid te maken heeft, dat heeft veel emotionele reacties bij de mensen altijd.
Ja. Het is dus zo dat bijvoorbeeld nog mensen zijn die zeggen bijvoorbeeld, ik wil geen uitstreken van de baarmoeder, want als het dan positief is, dus als er dan iets uitkomt, ja, dan is het toch te laat en dan is er toch niks aan te doen. Dat is natuurlijk zeer jammer, omdat dat totaal verkeerd is. Ik heb het al gezegd, men heeft alle tijd in feite, als men er op tijd bij is. Dus men heeft geen enkele heldige reden om zich aan zo'n onderzoek te gaan onttrekken.
Misschien een kleine aanvulling. Toen ik de soorten kanker besprak, heb ik misschien te weinig het onderscheid gemaakt tussen snel groeiende kankers en traag groeiende. Het prototype van een snel groeiende kanker is leukemie, is een borstkanker. Op een paar weken tijd kan zich dat zeer sterk ontwikkelen. En dan heb je daar inderdaad het typische voorbeeld, dus de prostaatkanker, de baarmoederhalskanker, die zeer traag groeien. En vooral in die snel groeiende soorten kankers is het zelfonderzoek op het zelf openbaar maken van symptomen zeer belangrijk. Daar kan een dokter preventief weinig aan doen, uiteraard.
Is dat misschien ook het verraderlijke aspect dat je je niet noodzakelijk echt al doodziek moet voelen? Vooraleer dat er iets aan de hand is. Je kunt je best nog goed voelen of gewoon ja, er een zeer vage symptomen hebben die iedereen wel eens heeft en die zo aspecifiek zijn eigenlijk dat het ja, bij banale kwaaltjes ook kan voorkomen. Is dat net een van de grimmige trekjes van die ziekte en het onderkennen ervan?
Van de snel groeiende toch?
Ja.
Ja, het kan soms zeer verraderlijk zijn.
Dus eigenlijk in houden raad is toch zo vaak mogelijk of eigenlijk toch frequent een preventief onderzoek ondergaan. En dat geldt dan eigenlijk een beetje voor iedereen toch vanaf een zekere leeftijd. Hè?
Ja.
Ja, de komende jaren zal het belang van preventie meer en meer gaan doorwegen. Ik denk dat het ook vanuit Brussel, vanuit het nationaal bestuur ook zal gepromoot worden door een selectieve terugbetaling, door de mensen aan te zetten om zich preventief te laten onderzoeken. Ik denk dat uiteindelijk het voor de staat veel goedkoper zal zijn mensen preventief te behandelen dan de keer dat ze werkelijk ziek zijn met een full behandeling.
Nu, er is al gepraat over een andere preventieve manier, dat is misschien een andere manier van leven, je eigen maken, maar dan stelt zich misschien de vraag in hoeverre hebben we dat nog in de hand. Er wordt gepraat over luchtvervuiling, over watervervuiling, om dan maar te zwijgen over voedsel, wat niet altijd is wat het zou moeten zijn. Dus eigenlijk hebben we toch niet altijd in de hand wat er met ons lichaam gebeurt.
In verband met voedsel is natuurlijk zeer moeilijk om te gaan bepalen wat precies een bepaalde soort zwaal kan veroorzaken. Als een bepaalde patiënt, laten we zeggen, een darmkanker ontwikkelt, wie gaat zeggen van welk voedingsmiddel hij dat gekregen heeft? Dat is uiterst moeilijk te bewijzen. Er zijn natuurlijk in onze voeding zeer veel toevoegmiddelen, additieven, kleurstoffen, waarvan enkele of heel wat bekend zijn als mogelijk kankerverwekkend. Maar op den duur, als men al die berichten moet geloven, ja, dan mag je niks niet meer eten. Dus het is zeer moeilijk om dat verband te gaan leggen. Er zijn een aantal factoren die wel bewezen zijn, dus bijvoorbeeld bestraling. Het is een feit dat in de streek rond Tsjernobyl bijvoorbeeld in de komende jaren een aantal leukemies zouden zich ontwikkelen. Zoals dat er nu bijvoorbeeld in die streek rond, waar is het, Sellafield in Engeland. Dus ook een grotere concentratie dus van leukemiepatiënten is. Dat zijn bewezen feiten. Maar kwestie van voeding, het is zeer moeilijk om daar echt een bewijs voor te leveren.
En nu misschien losstaand of ervan uitgaand dat hetgeen we dan op ons bord krijgen, dat het behoorlijk is van kwaliteit. Kun je dan een paar suggesties doen van kijk, eet bijvoorbeeld niet al te veel vlees, eet wat meer vis, eet veel groenten of valt ook daarin moeilijk al een lijn te trekken. Je hebt ook mensen die zweren bij ja, macrobiotiek, vegetarisch eten en zo. Wat is daar objectief reëel en wat is eigenlijk ja, overdreven?
Ik vind het een uiterst moeilijke vraag, want tegenwoordig wordt alles met statistieken opgelost. Maar met statistieken kun je iedereen rond de oren slaan en kun je wit bewijzen dat wit zwart is en omgekeerd. Dus ik denk dat iedereen moet proberen wat gezond verstand te ontwikkelen of te gebruiken. En wel aan zichzelf zal weten, voortdurend eenzijdige voeding, voortdurend slaaploosheid, te veel alcohol, te veel stress. Te van alles is altijd slecht. Hè?
Je neemt daar het woord stress in de mond. Nu, dat is ook iets van de laatste jaren. Het verband tussen psychische gesteldheid, het mentale leven ook en dan het gevolg daarvan op het lichaam. Dus psychosomatische kwalen, aandoeningen. Zou daar kunnen een verband bestaan?
Het is moeilijk om te zeggen of dat dus een kanker gaat uitlopen. Het is wel dus zo dat als dus een kanker ontstaat in feite omdat uw afweersysteem niet goed werkt. Naar het schijnt ontwikkelt iedereen dagelijks wel een paar cellen die te veel zijn, maar die worden dan als het ware door onze afvaldienst opgeruimd. Nu, als dus die afvaldienst, dus ons immuunsysteem, ons verdedigingssysteem niet goed werkt, dan kunnen dergelijke kwaadaardige cellen de kans krijgen zich te ontwikkelen. Als wij ons dus bevinden in een toestand van stress, waarbij dat ons lichaam in feite stress gaat inwerken op gans het lichaam, gaat ons dus ook onze gezondheid gaan ondermijnen. En er zal daar waarschijnlijk toch wel een verband zijn dat mensen die ergens geestelijk of psychosomatisch ergens onder onder invloed zijn, dat of zo zijn, dat die misschien toch wel iets vlugger een gezwel kunnen ontwikkelen. Nogmaals, het is ook weer zeer moeilijk om dat te bewijzen. Maar dat wij wel zien dat mensen die bijvoorbeeld een gezwel hebben, en als zij werkelijk tegen de ziekte vechten en zich niet, absoluut niet willen geven en zo, dat die inderdaad daar duidelijk beter blijkbaar dat gezwel kunnen weerstaan.
Ik denk dat het inderdaad zeer moeilijk is om te praten over de invloed van stress op het ontstaan van kanker. We kunnen iets meer zeggen over hoe stress in of mee of tegenwerkt bij mensen die een kanker ontwikkeld hebben. Maar ik denk dat we meest kunnen praten over het belang van de psyche bij mensen die behandeld worden voor kanker. We hebben hier een patiënt bij ons. Ik denk dat die misschien best geplaatst is om daar iets over te zeggen. Het vertragen van therapie. Als je aan 10 mensen met eenzelfde kanker dezelfde behandeling heeft, dan zullen ze waarschijnlijk alle 10 op een andere manier reageren. En ik denk daar het psychische zeer grote rol kan spelen. Maar dat is zeer individueel.
We gaan zo dadelijk met Marian praten, maar toch eerst eens luisteren naar een plaatje wat eigenlijk vandaag niet uit de lucht zal zijn, wat ook nauw samenhangt met die actie Levenslijn Samenleven.
Jimmy Frey en Companen, zangers en zangeressen uit het Vlaamse artiestenwereldje. En dan nu misschien eens over naar Marian. Je maakt deel uit van die kerngroep. Jij was bereid om dus tot hier te komen, om ook eens over iets anders te praten dan over de organisatie. En ik denk, als wij het met jou hebben over kanker, dat wij dan heel sterk ook als praters hier rond de tafel aanvoelen hoe ver wij eigenlijk van de realiteit ook praten. Het aan de lijve meemaken, dat moet iets onvergelijkbaars zijn met gewoon een praatje daarover maken. Denken jullie niet, ja, die hebben het mooi zeggen, die staan er toch zo ver af?
Ja, ik denk dat iedereen voor zichzelf zegt, ja, kanker is, komt niet bij mij voor, het is bij iemand anders. Maar als je het dan zelf, ja, ondervindt, dan sta je ervoor en moet je door. Hoe zwaar en hoe moeilijk het ook is, maar je moet het leren verwerken. En
dan lijkt alle gepraat zo oppervlakkig, denk ik. Hè?
Ja, ja. Ja.
Nu, dat is eigenlijk ook een van de slogans van de actie. Niemand is er vrij van, staat eigenlijk, bij manier van spreken, voor de deur, kan iedereen overkomen. Voor jou is het op een zekere dag, ben je ook tot die vaststelling gekomen. En zal dan, dacht ik, niet alleen die vaststelling geweest zijn, maar vooral ook de manier waarop je het hebt moeten verwerken. Dat is allicht een heel proces geweest.
Ja, natuurlijk, als je het nieuws te horen krijgt, weet je niet wat je moet doen en wat dat er allemaal te wachten staat van die behandeling. Wat is, welke behandeling? Iedereen zegt, je wordt er ziek van, je haar valt er vanuit, je kunt niet eten, zie je, ja, van alles. Maar ik denk dat je, als je een goede partner hebt voor je er door te sleuren en enkele goede vrienden, dat het allemaal best meevalt.
Je bent eigenlijk het bewijs van dat het de moeite is om er tegenaan te gaan dan ook, of schoon veel je wel zal overkomen, dingen die je moet ondergaan, willens, nillens. Maar de moed erin gehouden, dat hebben we ook al van de dokters gehoord, dat is toch wel een wezenlijk onderdeel ook van het genezingsproces.
Dat is zeker, je mag nooit denken van, nu gaat het niet meer, nu kan het niet meer. Je moet altijd verder en denken, het wordt beter en het moet weg. Je moet altijd positief blijven denken. En door vrienden en door familie krijg je zeker hulp. Allee, heb ik zeker hulp ontvangen, waardoor ik verder gegaan ben.
Dat is wellicht ook een raad die je aan jouw medepatiënten kunt meegeven. Je niet isoleren, je niet opsluiten in een kamertje, maar gewoon verder trachten te leven. Hè?
Ja, zeker. Als je haar uitvalt, niet denken van wat verschrikkelijk. Nee, het komt erbij en dat is de hoofdzaak niet. De hoofdzaak is dat de kanker verdwijnt. Je haar komt wel terug naar een periode. Als die verschrikkelijke behandeling voorbij is, dan komt je haar terug en is er niets aan de hand. Dan ziet niemand meer wat er gebeurd is. En als ze naar u kijken, ja, dan lachte ik even en dacht, je begrijpt het niet, je weet niet wat het is. Ja, de behandeling is heel, heel zwaar, dat moet ik wel zeggen.
Je zult waarschijnlijk voor altijd een ander mens geworden zijn, ook in het kijken naar de wereld. Wordt veel van wat de zogezegd gezonde mensen, of zij die denken dat ze het zijn, wordt veel van wat hen bezighoudt, waar zij gerlie over maken, al die kleine dingen, wordt dat niet ontzettend banaal als je met zoiets geconfronteerd wordt?
Ja, je denkt, hoe leefde ik vroeger? Nu denk ik heel anders over geld, over politiek. Alles verandert helemaal. De natuur trekt u helemaal terug aan en u gaat terug anders, heel anders leven. Maakt voor alles tijd.
Je zei vorige week, eens op een avond tot ons, het is ongelooflijk en als je het aan de lijve zelf hebt meegemaakt, dan wordt dat nog veel erger als je ziet hoeveel geld uiteindelijk dan toch nog wordt besteed aan levensvernietigende zaken, terwijl uitgaven die levens moeten redden, dat die dan weer vaak moeten afdruipen naar liefdadigheid, naar acties. Ja. Dat moet jou enorm aangrijpen dan.
Het is verschrikkelijk als... Allee, ik weet geen cijfers van bewapening en geld als uitgaat naar bewapening. Maar hoe wij moeten vechten voor een kleine som binnen te halen.
Frank, ja.
Binnen te halen nu voor levenslijn. En dat er verschillende miljoenen verloren gaan door bewapening en alle andere zaken die toch levensvernietigend zijn. En wij vechten voor een klein sommetje voor het helpen van onderzoek. Het is jammer dat zo moet gebeuren, maar ja. Ik denk dat eerst veel mensen het eens moeten meemaken voor ze het beseffen wat het is.
Dan misschien nog eens tot slot over naar de dokters. De actie Levenslijn gaat dus eigenlijk om geld in te zamelen, om aan wetenschappelijk onderzoek te doen. Hoe kostelijk is dat allemaal? Hoe geldopslorpend is dat onderzoek eigenlijk? Heb je daar een idee van?
Nee, geen flauw idee. Ik denk dat het is onzeggelijk hoe duur het is. Vooral omdat men eigenlijk een beetje in het blinde zoekt. Er zijn zeer veel soorten kankers en die moeten allemaal anders aangepakt worden, op een andere manier. Door het voortdurend fusioneren van de firma's worden ook de blokken groter van de firma's die zoeken naar oplossingen. En ik heb de indruk dat wanneer er werkelijk grote stappen vooruitgezet worden, dat eigenlijk vrij toevallig is allemaal. Men kan er geld in pompen, maar het grote probleem, als men dan iets vindt, zoals de laatste tijden te volgens met monoclonale antistoffen, dus met Hans die engineering op biochemisch vlak, dan heeft men zeer veel fondsen nodig om dat te kunnen ontwikkelen. En daarvoor is het nuttig om geld in te zamelen. We zitten nu werkelijk aan de vooravond van een enorme stap, waar men misschien selectief de door kanker beïnvloede cellen zal kunnen vernietigen zonder de eigen lichaamcellen te doden. Ik denk dat dat binnenkort een reuze stap vooruit zal zijn. En dan moet men werkelijk er met grof geld tegenaan gaan om te kunnen naar de patiënt toe een grote stap vooruit gaan. Ik denk dat we werkelijk aan de vooravond staan van zo'n stap vooruit.
Je hoort wel eens zeggen, de farmaceutische firma's die daar ook sterk mee bezig zijn, die hopen allemaal om zelf eens een of ander heel goed middel te kunnen op de markt brengen. Met andere woorden, ook daar zou commercie weer mee gepaard zijn, wat dan de uitwisseling van gegevens in de weg zou staan. Maar jullie nuanceren dat toch wel, hè?
Ik denk dat een zekere competitie zeker goed is, omdat men gestimuleerd is om te gaan onderzoeken. En dat kan zeer positief werken. Ik heb ook niet de indruk dat wetenschappelijke gegevens zeer lang geheim worden gehouden. Integendeel, op congressen worden tamelijk vlug gegevens omtrent onderzoek en zo doorgegeven. Als ze een bepaald product hebben, gaat een firma dat natuurlijk beschermen via een patent. Maar het doorgeven van gegevens, ik heb niet de indruk dat daar geheimhouding gebeurt.
Ten slotte, het zijn allemaal hele kleine bouwblokjes. En wanneer iemand werkelijk er iets nieuws vindt, dan is het zelden iets wat die persoon zelf zomaar ontdekt heeft. Dat is meestal een stap een zoveelste stap in een hele rij die elders gebeurd zijn. En het is een wederzijds bevruchten, vooral op congressen van collega's onder elkaar op internationaal niveau.